Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 300 van de invasie. Treurige mijlpaal. En vond ik een mooie vraag van Eddie Schertel. En die zegt, ik ben een trouwe luisteraar van de podcast, maar ik heb toch een beetje een dubbel gevoel. Ik heb jarenlang bij Defensie gewerkt en vind het een geweldig bedrijf. Ik ben er voornamelijk weggegaan, omdat we op plekken weggingen waar de missie nog niet klaar was. En zo konden we weer trainen tot Den Haag weer wat nieuws had bedacht. Ik zie een oorlog die niet op NAVO-gebied is en dus grijpen we niet in. Maar al mijn missies waren in veel verdere landen. Verder vat ik even samen, hij zegt eigenlijk, waarom gaan we voor vrede en veiligheid wel naar Afghanistan en niet naar Oekraïne?
Ja, dat is echt een geweldige vraag. En die vraag krijg je ook vaker. We hebben Peter Weininga een tijdje geleden in de uitzending gehad. Toen we een soort evaluatie maakten van de oorlog tot nu toe. En daar werd ook de vraag aangesteld. En daar gaf hij een geweldig antwoord op. Namelijk de vraag van waarom gaan we daar niet met troepen in? Waarom gaat de NAVO niet meedoen aan die oorlog? Of althans, ga je in ieder geval een operatie uitvoeren op Oekraïne-gebied? En die zeiden, nou, daar zijn ongeveer 6000 goede redenen voor, want zoveel kernwapens heeft Rusland. Ik denk dat dat gewoon echt het belangrijkste.
En Eddie noemt dat ook hoor, van dat puntje begrijp ik wel.
Ja,
maar dat hij is ook refereert gewoon meer aan de doelstellingen, hè, van defensie, van internationale rechtsorde en zo. En dan is het nu zo dichtbij. Dan is het toch ontzettend frustrerend dat we het dan niet doen.
Ja, maar dat heeft hiermee te maken. Kijk, het punt is dat in het Westen, met name in Europa, denken wij niet langer in termen van territoriale veiligheid. Dus de verdediging van je grondgebied. Maar we zijn eigenlijk door al die decennia lange vrede die we hebben gehad en door al die welvaart, zijn we gaan nadenken in termen van humanitaire veiligheid. Dus we willen mensen beschermen. Mensen beschermen kan je doen in Afghanistan. Kan je doen misschien in Libië. Kan je doen in Syrië. Kan je doen in Irak. Dus waar mensen echt gewoon in de problemen komen, kunnen we iets en willen we iets. Dat is trouwens ook niet heel erg fijn gelopen de afgelopen decennia.
Nee,
Want als je realiseert dat de afgelopen vele jaren gewoon geen nieuwe operatie meer is is georganiseerd. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat Afghanistan, dat Libië, dat Syrië, Irak, dat allemaal niet zo geweldig gelopen is. Dus er is een enorme terughoudendheid ontstaan door eigenlijk het feit dat het gewoon niet zo goed gaat om nieuwe operaties uit te voeren. Maar dat zijn allemaal wars of choice, zoals we dat noemen. Keuzeoorlog. Daar ga je naartoe om iets goed te doen voor de mensheid. En dat, of het nou wel of niet lukt, maar dat is de achterliggende gedachte. Oekraïne is echt anders. Oekraïne, dat is een conflict waarbij het ene land het andere land binnenviel. En dat was al die conflicten waar we de afgelopen jaren ons tegenaan hebben bemoeid. Ik heb ze net genoemd. Daar viel niet land A, land B binnen. Maar dat waren eigenlijk interne conflicten in belangrijke mate. Nu heb je echt gewoon een groot conflict waarbij Rusland Oekraïne invalt. En wil je Oekraïne nu gaan helpen, dan zul je dus erin moeten gaan en zul je dus Rusland moeten helpen verdrijven. En daar kom je met het volgende probleem. Onze krijgsmacht is de afgelopen 30 jaar zo ingericht dat ze wel iets zouden kunnen voor die interne conflicten, die stabilisatieoperaties, die vredesoperaties, maar niet voor dit soort hele klassieke operaties waarbij het ene land het andere land binnenvalt en dat land moet er vervolgens uit worden gedreven. Daar hebben we gewoon de spullen niet meer voor. Kijk naar Nederland, heel simpel. De tanks bestaan hier niet meer en die heb je nou toevallig wel nodig in het conflict in Oekraïne.
Ja, één ding is interessant. Stel je nou eens voor dat door het feit van die 6000 kernwapens die je noemt, hè, mm-hmm. dat wij dus het hele conflict niet besluiten om te interveneren, maar dus gewoon doorgaan met de wapenleverantie voor zover we ze hebben. Hè?
Ja.
Nou, als dat straks de uitkomst is, dan kan je in ieder geval vaststellen dat het bezit van kernwapens dus een buitengewoon machtig middel is.
Zeker.
Want je begrenst daarmee de mogelijkheden van je potentiële tegenstanders. Hè?
Ja.
Dat wordt een hele belangrijke les die straks gaat worden. Nou, ik wil er even een ander scenario zeggen over de Steiners voor, jongens. Dat die droneaanval gaat allemaal vreselijk door. Hè? En ook het pessimisme wat Rob zei over de Donbass en dat het toch niet helemaal goed voor Oekraïne verloopt. Wat doen wij nou als de situatie verslechtert in Oekraïne?
Ja.
Ik ben ook helemaal niet voor een interventie, dat kan natuurlijk ook helemaal niet.
Maar wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Want dit is geen irreëel scenario. We hebben daar gisteren uitvoerig over gesproken. Dat is ook mijn idee dat die kans vrij groot is dat er een groot offensief ergens begin volgend jaar komt. En dat Oekraïne daardoor echt in de problemen gaat komen. Wat denk jij dan dat we gaan doen, Arend-Jan? Dat is echt een interessante vraag. En dat heeft alles te maken met de vraag die meneer heeft gesteld.
Exact. Kunnen we bijvoorbeeld, je moet een beetje gaan afvinken. Hè? We hebben geloof ik alle mix die in Oost-Europa stond, die hebben we nu wel gegeven aan de Oekraïners, denk ik. Hè?
Mm-hmm.
Is het mogelijk om een Oekraïense piloot in een paar maanden tijd in een F-16 te laten vliegen?
Dan is het te laat. Ja, dus op het moment dat dat fout gaat met Oekraïne, dan heb je ze op dat moment nodig. Dus iedere keer zie je ook dat in de discussies met oplossingen wordt gekomen, die te laat komen. Ik denk dat het een jaar kost om zo'n piloot op te leiden voor een F-16. In theorie zou dat kunnen, maar niet als je zegt van ik heb hem over 3 maanden of over 2 maanden nodig. Dat lijkt mij heel lastig.
Ja.
Misschien kan het, maar ik heb nooit ergens gezien dat dat zou kunnen.
En dan hebben we hoeveel tanks hebben we nog in West-Europa?
Nou, dat kun je wel vergeten.
Weinig.
Dat kun je wel vergeten, denk ik. Er zijn nog Amerikaanse tanks, die zijn er. Maar je kunt niet zeggen zomaar van hoeveel tanks hebben we nog en dan sturen we die naar Oekraïne toe. Want op het moment, en dat is natuurlijk het hele punt, op het moment dat het echt escaleert in Oekraïne, dan wordt ook het risico voor het NAVO-gebied groter. En dat betekent dus dat je een groter aantal tanks en artilleriestukken en wat dan ook achter de hand moet houden voor als het echt escaleert naar het NAVO-gebied. Want dat is, hoe je het ook wendt of keert, je primaire verantwoordelijkheid als NAVO, je primaire verantwoordelijkheid, en dat mag echt nog wel een keer heel nadrukkelijk worden gezegd, is niet de verdediging van Oekraïne tegen de Russen, maar de verdediging van het NAVO-gebied tegen de Russen voor het geval het gaat escaleren.
Maar Rob, jij stelt de vraag, maar heb jij er zelf ook een antwoord op? Wat stel dat er komt dus een nieuw Russisch offensief begin volgend jaar? Stel dat we dan zien dat Oekraïne alsnog onder de voet wordt gelopen. Wat zal het Westen dan doen?
Dan vrees ik dat wij niet zo heel erg veel kunnen doen op dat moment. Behalve als we dan zeggen, we gaan toch oorlog voeren tegen de Russen. Dat kan. Dan moet je dus die keuze maken. Dan moet je de keuze maken. Of je bijvoorbeeld, en de Amerikanen zullen er ongetwijfeld over na hebben gedacht. Dan zul je de Amerikaanse troepen en de NAVO-troepen die in Europa zijn gelegen, die zul je daar dan voor moeten gaan inzetten. Ja, en dan is de grote vraag, hebben we daar voldoende munitie voor in Europa? Hebben we de voldoende wapensystemen? Het antwoord is nee. Zijn we daarvoor getraind? Het antwoord is waarschijnlijk onvoldoende. De Amerikanen zouden dan misschien nog iets kunnen doen, maar het is zeer de vraag of de Amerikanen dat willen doen, omdat die absoluut niet in conflict willen komen met de Russen, omdat ze daardoor zich verzwakken ten opzichte van China. Dus ik denk dat we dan, is mijn inschatting, als dat gaat gebeuren, en het kan gebeuren, dat we mogelijkerwijs helemaal niet zoveel gaan doen dan.
Hey, en wat Eddie ook nog suggereert is van het is nu een beetje een keuze alsof je het blijft bij wapenleveranties zoals nu. Of dat je met tanks tegen op de Russen af gaat stormen. Mm. Zit er ook niet nog iets mogelijk tussenin? Dat je bijvoorbeeld wel mensen stuurt naar West-Oekraïne waar geen Russen zitten. Dat je misschien dus daar mensen kan helpen en het ook moeilijker maken voor de Russen om uiteindelijk daar weer aan te vallen.
Maar EU heeft geen leger. De NAVO die kan dat in principe organiseren. Maar op dat moment kom je dus echt gewoon in oorlog met de Russen. Op het moment dat de eerste NAVO-militair sneuvelt, ook al is het maar iemand die een Patriot bedient, dan heb je gewoon een probleem. Mm-hmm. Ja, en de grote vraag is, en ja, dit is een afgrijselijke vraag die je stelt, en daarom zit ik ook zo mee te worstelen, maar dat doet Arie Jan ook. Ja, ga je dat doen en ga je het risico lopen om volop in oorlog te komen met Rusland, terwijl je weet dat je krijgsmacht gewoon de afgelopen 30 jaar is uitgehold. Ja. En dat we een hele hoop spullen gewoon al hebben verstuurd naar Oekraïne. Of ga je dan zeggen, en dan moet Arie Jan maar eens even een antwoord op geven van wat hij daarvan vindt. Of ga je zeggen van de troepen die we nog hebben, die gebruiken om ervoor te zorgen dat conflict niet gaat overslaan naar het NAVO-gebied. Nou, zeg het maar. Ja.
Weet je, je praat eigenlijk over een no-fly zone, Hugo. Dat hebben we toen ook allemaal doorgemarcheerd. De ellende van een no-fly zone betekent dat je ook raketinstallaties op Russisch grondgebied moet uitschakelen ter bescherming van je eigen vliegtuig. Nou, ja. Dat kan als existentiële dreiging worden gezien door Poetin. Ja. En dan hebben we het over kernwapens.
Maar stel je stuurt hulpverleners naar Kiev. Dan maakt het misschien ook moeilijker voor Rusland om alsnog Kiev aan te vallen. Want dan moet je ook allemaal buitenlanders ombrengen.
Ja, dat is ook zo.
Ik probeer maar te zoeken naar mogelijkheden.
Ja, maar die zoektocht die wordt natuurlijk letterlijk zo achter de schermen gedaan. Maar ja, dan zit je toch met hetzelfde probleem. Ik bedoel, kijk, als ongewapende EU-medewerkers naar Kiev gaan om daar te helpen. Nou ja, dan is dat dan pech als die overlijden. Maar het wordt wat anders wanneer militairen sneuvelen. Dat is echt gewoon politiek gezien is dat een totaal andere kwestie.
En om het nog moeilijker te maken, Rob, van het is allemaal waar wat je zegt. En dit zijn allemaal valide argumenten. En stel voor dat ze het allemaal niet doen en Poetin wint, dat is ook een vrij verschrikkelijke uitkomst. Hè?
Zeker.
Want dan kom je dus gewoon weg met deze illegale shit.
Ja, zeker. En kijk, we hebben het er wel vaker over gehad van er gaat een nieuw ijzeren gordijn ontstaan in Europa. Maar dan is het de grote vraag aan welke kant van het ijzeren gordijn komt Oekraïne te liggen. Als Oekraïne wint, dan komen ze aan onze kant van het ijzeren gordijn te liggen. Als Oekraïne verliest, dan komen ze aan de Russische kant van het ijzeren gordijn te liggen. Dat is gewoon feitelijk wat er is.
En er is ook nog een uitkomst mogelijk waarbij toch een rompstaat Oekraïne overeind blijft, ook met toegang tot het zuiden.
Ja.
En dan een frozen conflict. Maar dan moet Poetin dus genoegen nemen met een kleiner stuk van de taart.
Dan is de kans vrij groot dat de rompstaat Oekraïne aan onze kant van het ijzeren gordijn komt te liggen.
Exact.
Dat is gewoon feitelijk de discussie die je hebt. Nee, je mag inderdaad hopen dat Oekraïne dit wint, of althans zich in zo'n positie manoeuvreert dat er een onderhandeling kan plaatsvinden die een aanvaardbare uitkomst is eigenlijk voor Oost en West, want daar praat je dan over, want anders heb je geen onderhandeling. En dat betekent dus dat je geen andere keuze hebt. En de Amerikanen die zien dat echt als geen ander om gewoon door te gaan met die wapenleveranties. En het heeft gewoon ook te maken met je uiteindelijke veiligheid en hoe dit conflict gaat aflopen. En wat dat voor consequenties heeft voor de Europese veiligheid. En of je wel of niet bij een oorlog betrokken raakt.
Nou, namens Eddy, bedankt voor dit onbevredigende antwoord.
Zeker.
Ik denk dat tot slot misschien Rob, jij de luisteraar nog even streng moet toespreken over de livestream vanavond.
Ja, jongens, vanavond zitten we dus in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat is echt een fantastische locatie. Het is echt ontzettend jammer dat niet iedereen daar naartoe gaat. Maar de pijn die kan enigszins verzacht worden door te kijken naar de livestream. Die wordt tegelijkertijd uitgezonden. En volgens mij moet u dat gewoon doen. Als je geen kaartje hebt kunnen bemachtigen, is dit echt de laatste kans. En Arjan of Hugo, jullie weten toch waar die livestream te bemachtigen is?
Zeker. Boekesteinendewijklive.nl.
Ja. Nou, als je vanavond niet kan, dan kan je hem ook gewoon morgen bekijken. Of overmorgen, of een week later. Dus, want dat vroegen mensen op Twitter aan mij en dan kon ik ze geruststellen.
Ja, nou, mooi toch?
En dus als je het mist, dan mis je dus wel de behandeling van heel 2022 door Rob en Arjan. Wie wil dat nou missen?
Nou, wie wil dat nou missen? Dat kan je toch niet voorstellen.
Ik zie jullie vanavond in het theater.
Tot vanavond.
Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solved.nl.